Goedemorgen, broeders en zusters. Staat hij goed?
Ja.
Hij staat goed. Ja, dat was mooi dat we dat net zongen. Daar bleef ik even bij haken. En waarheid, het, dat is het woord. Uw woord is liefde en licht, heilig en volmaakt. En dan die volgende zin. En waarheid, dus dat woord, waarheid, dat woord, hart en schreden richt, wordt uw heil gesmaakt. En dat woordje schreden, daar wil ik zo nog iets over zeggen. Dus hou dat even vast. Als u wilt. Ik ga naar Handelingen 15. En vanmorgen hoop ik met u na te denken over Gods plan. Over het werk van God, waar we zelf ook deel van uitmaken als gelovigen. En over het wereldgebeuren. En dan niet specifiek wat er nu gebeurt, maar wel in zijn algemeenheid. Hoe de machten bezig zijn om zich te verheffen tegen God. Maar als wij het woord, ons laten bepalen en wij richten ons op dat woord, dan zullen wij zijn heil smaken, dan zullen wij zijn heerlijkheid zien. Dan zullen wij ons vertroosten met zijn woord. Niet op wat we zien, maar wat we weten vanuit de schrift. Snapt u? Dus we zien dingen om ons heen en we worden onrustig, want de golven gaan heen en weer. Maar het woord van God is ons richtsnoer, is onze bepalende factor. En als we dat in ons nemen, opeten, zoals gezegd, dan richt ons dat. Dan bepaalt ons leven dat, onze mind. Nou, daar wil ik graag met u over nadenken. En dat doe ik vanmorgen een beetje in, mag ik het zo zeggen, in een soort van Jippie-Janneke taal. Daarmee bedoel ik op een vlotte manier dingen aantippen, zodat u ze zelf thuis op kunt zoeken. Ik ga er dan niet te diep op in, maar ik probeer wel dat grote heilsplan van God met u door te nemen, zodat u zichzelf bewust bent. Waar staan wij nu? Waar sta ik? Waar staat u? En waarom doe ik dat? Omdat, dat zal ik dan maar even uitleggen. Ik woon niet ver van waar elk jaar de Pinksterconferentie gehouden wordt. Nou, misschien bent u er zelf ook geweest. Maar de laatste tijd spreek ik wel eens mensen die kind van God zijn, dat geloof ik zeker. Maar die bijzondere dingen meemaken. Vlak bij ons wordt op het ogenblik melding gemaakt van een opwekking onder jongere mensen, heel bijzonder. En dat zijn geen kerkelijke mensen, maar dat zijn stratenmakers, dat zijn drugsgebruikers. Jongens die uit de goot komen en die de Heer Jezus leren kennen. En mijn zorg is dan, hoe gaat het verder? En wat je in de Bijbel vindt, is dat dan lees je dat zij bij elkaar komen, ze breken het brood. Ze onderzoeken de schriften en ze blijven in het onderwijs van de apostelen. Dus ze onderzoeken, wat is nou de positie? Wat is nou hun deel? En waar kunnen ze op vertrouwen? Waar kunnen ze hun schreden op richten? Ouderwets woord, hè? Maar wat is nu de route die God met ze gaat? Want als je tot geloof komt, en dat hebt u misschien zelf ook meegemaakt, dan leef je in een geweldige euforie. He, want je hebt het verschil gezien tussen waar je was en waar je bent gekomen. En dan kom je in de woestijn, net als de Heer Jezus, en dan kom je die tegenstander tegen. En dan? He, dus 85.000 mensen staan volmondig God te prijzen op de Pinksterconferentie. Het is toch geweldig? In Elburg worden tientallen jonge lui gedoopt in het Veluwemeer omdat ze de Heer leren kennen. Omdat ze de drugs achter zich laten en omdat ze de Heer Jezus nog volgen. Ook in mijn familie gebeurde dat. Ja, er zitten ook van dit soort mensen bij, sorry. Maar ze kennen de Heer Jezus, maar dan? Nou, dat is wat ik vanmorgen... Ja, misschien moet ik het helemaal niet tegen u zeggen, maar ja, ik spreek hun niet. Maar misschien zit er wel iemand bij die zegt, ik hoor dingen, ik kan het niet plaatsen. En wat is dan wat ik kan verwachten? Nou, ik hoop vanmorgen met u, nogmaals, ik noemde dat Jippie-Janneke taal, maar op een eenvoudige manier, even in een contour van wereldwijd denken, en dan, waar sta ik? Of wat is mijn verwachting? Waar kan ik mijn schreden op richten? Ik nam het liedje even mee. Handelingen 15. Er is een probleem. Want het evangelie is verkondigd in de wereld. En de Joden horen dat. En vertellen tegen de apostelen dat de heidenen die tot geloof komen zich moeten richten. En moeten worden onderworpen aan de wetten van de Joden. En dat is de discussie. En dan wordt daar door Paulus melding van gemaakt dat de heidenen zonder dat ze de wetten volgen, zonder dat ze besneden zijn, ook de Heilige Geest ontvingen. Als eigendom van hun, als bewijs van het eigendom van Christus, snapt u? Dus Joden dachten, daar staan wij. En dan komen ook nog wat van dat, hoe heet dat? Van dat Goyim, of hoe noemen ze dat? De heidenen komen ook tot geloof. Dus die moeten zich maar even richten op onze regels. En dan zegt Paulus, dat gaat niet gebeuren. Want zij krijgen ook de Heilige Geest en zijn niet eens besneden. Wat denk je daarvan? En dat is een vervulling van de profetieën uit het Oude Testament. En dan wordt het geheel geplaatst vanuit, dus wat er gebeurt, dat wordt door de apostelen geplaatst in de Bijbelse profetieën. En dan gaan ze het begrijpen. Snapt u? Dus wat er gebeurde was verwarring. En dan zeggen de apostelen, eigenlijk zegt Jacobus dat, de leider van de gemeente, die zegt maar wat hier gebeurt is een vervulling van profetieën. En je moet het niet zien op basis van je eigen culturele achtergrond. Want die is eigenlijk heel erg slecht. Want jullie zijn bezig met wetten die God helemaal niet ingesteld heeft. Maar hier is wat God heeft bedoeld. En dan wil ik een tekst lezen. Handelingen 15. Ik ga dat niet het hele stukje lezen, maar ik begin in vers 14. Want wat er gebeurde, was al geprofeteerd in zowel het Oude Testament als ook bij het opdragen van de Heer Jezus in de tempel. En dat werd gedaan in Handelingen 15, vers 14, door Simeon. Dit is het woord wat Jacobus neemt en dan richt hij zich op wat Simeon gezegd heeft toen Jezus geboren werd en op de achtste dag werd voorgesteld in de tempel. Dat kunt u lezen in Lucas. Dan staat er, Simeon heeft verhaald hoe God, en dan komt hij, eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee, let op wat hij zegt, stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is. En dan komt hij. Vers 16, na deze zal ik weerkeren en weer opbouwen de tabernakel van David die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is weer opbouwen en ik zal dezelfde weer oprichten. En dan even terug naar vers 16. Na deze zal ik weerkeren, dus na wat Simeon vertelde als profeet of als profetie over Jezus geboorte, dat hij ook weer haalt uit het Oude Testament Amos, dat staat ook hieronder, wordt dus gezegd dat hij na dit wat gebeurde, zal weerkeren en weer opbouwen de tabernakel van David die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is weer oprichten en hij zal hetzelfde weer oprichten. Op dat vers 17, wat uiteindelijk het doel is, de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heer die dit alles doet. Let op, die dit alles doet. Nog even terug, er was een probleem, er was onrust, wat doen we met die heidenen? Nou zegt Paulus, later, niet onder die regels brengen, maar gewoon tegen ze zeggen, je mag niet je vergeven tot hoerij en je mag het verstikte niet eten. Weet u nog, dat wordt dan gezegd en verder, ga in vrede. Dat is het eigenlijk. Maar wat er gebeurde was een Bijbelse vervulling van de profetie. Wat je dus zag is wat Simeon zei, die oude man die in de tabernakel of in de tempel komt, omdat hij van God had gehoord. Je zult niet sterven voordat je Christus zult zien. Dat kent u wel, hè? En dan komt hij in de tempel en dan spreekt hij die woorden uit dat God eerst de heidenen zou bezoeken en daarna zijn volk. Dus dan moet u letten op de volgorde. En die volgorde is heel belangrijk, want dat snapten ze niet. Want ze dachten, het heil is voor de Joden. Maar Paulus had al gezegd in een paar hoofdstukken ervoor, in hoofdstuk 13, vers 46, dit is heel belangrijk, hè? Want dan ga je de context zien, dan ga je begrijpen wat hier gebeurt. Dan zijn Paulus en Barnabas bij de Joden, in vers 45, maar dan zegt Paulus in vers 46, maar Paulus en Barnabas vrijmoedig gebruikende zeiden, en dit is heel belangrijk, dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, dat zegt hij tegen de Joden, eerst zou u die boodschap horen, zegt hij hier, maar nademaal, ik heb die oude vertaling, nademaal gij hetzelfde verstoot, jullie vinden het niet belangrijk, zegt hij tegen de Joden, en u zelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, zie, wij keren ons tot de heidenen. Dus u ziet, de Heer Jezus kwam tot zijn volk, zegt Johannes. Hij kwam tot het zijne. Maar wat deden het zijne? hebben hem niet aangenomen. En toen boog het evangelie om naar de heidenen. En die kwamen tot geloof, tot ontsteltenis van de Joden. Die kregen dus de Heilige Geest, terwijl ze niet besneden waren. En dan zegt de vergadering in Jeruzalem, wat doen we met die heidenen? En dan zegt Jacobus in hoofdstuk 15, vers 13, en deze zwegen, antwoordde Jacobus en zijn mannen en broeders, en dan begin ik nog een keer, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, omdat Paulus had gezegd, jullie keuren het evangelie niet waardig, dus richt ik me tot de heidenen. En die kwamen tot geloof. En dat is wat hier gebeurde en dat is in het Oude Testament verkondigd. U kunt dat zelf vanmiddag nalezen, ik ga dat nu niet doen, dit Amos 9, vers 11 en 12. Maar ook in Jesaja 49. En in Jesaja 49, dat is heel mooi om te lezen. Want er zegt eigenlijk de Heer Jezus tegen zijn vader, lees dat maar vanmiddag. Heer, zegt hij, alles wat ik heb gedaan heeft niets uitgehaald. Want ze hebben u niet geloofd, de Joden. En dan zegt de vader, ja, maar ik heb je niet gesteld tot alleen voor hun. Ik heb je gesteld tot het licht voor de heidenen. En die woorden die in Jesaja 49 staan, zegt Paulus letterlijk op zichzelf. Zie? Dus de woorden die gesproken werden daar in Jesaja 49, neemt Paulus in de mond. En zegt eigenlijk, nou omdat u het niet waardig kent, ga ik nu naar de heidenen. En die zullen het wel horen. En dat is eigenlijk de periode waar we nu in leven. Snapt u? Want dat lees je iets verderop. Dat hij nu bezig is om uit de heidenen zich een volk te verzamelen. Dat lees je ook in het hoofdstuk. Dus wat is de tijd waar we nu in leven? Totdat vers 16... Na deze zal ik weer keren en weer opbouwen de tabernakel van David. Hij zal dus Israël weer bouwen. Hij zal dus het koninkrijk van David, wat vroeger beloofd werd en wat een eeuwig koninkrijk zou zijn, zal hij straks weer gaan opbouwen. En tot die tijd richt hij zich tot de Joden, maar vooral ook tot de heidenen. En uit die heidenen komt een hele grote groep mensen door de eeuwen heen tot geloof. En dat bent u en ik, dat zijn de gemeente, de kinderen Gods. En wat zegt Paulus daarvan? En dat is heel belangrijk om u zich te beseffen. En dat denk ik even met al die mensen op opwekking en die gelovige jongens. Wij zijn niet deelachtig aan de geest van deze wereld. Maar Paulus noemt daar steeds, u bent hemelburgers. U bent getrokken uit de tegenwoordige boze wereld en overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. U hoort hier niet meer bij. Deze eeuw, of aion in het Grieks, is iets van de wereldbeheersers van deze eeuw, van deze wereld. De geest, datgene wat erachter zit, het DNA van het denken van de mens als zodanig, is niet goddelijk, is antigoddelijk. En toen u tot geloof kwam, werd u uit de wereld getrokken en aan Christus toegevoegd. U werd zijn lichaam. Dat moet u heel goed begrijpen. En dan ga je ook zien dat je een kwetsbare gelovige bent die tegenstand ervaart in deze wereld. En daarom zegt ook de Bijbel dat wij door vele tegenstellingen, tegenwerkingen of verleidingen of strijd, moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Dus wij leven, u en ik, leven in een vijandige omgeving. Die wereld is ons niet lief. Zij wil ons niet en wij willen hun eigenlijk ook niet meer. En als je tot geloof komt en je begrijpt dat niet, en je denkt iedereen zit op mijn boodschap te wachten, of het zal hier wel nu in één keer goed gaan, dan heb je het niet begrepen, want je hoort hier niet meer bij. En die vijandigheid ervaarde de Heer Jezus na zijn doop in de woestijn. En u en ik gaan dat ook ervaren. Tegenstand. Maar wanneer je dan je positie begrijpt, waarin je geplaatst bent, en je weet wie er voor je zorg draagt, dan ben je rustig. Dan zeg je met je handen, Heer, neem de wereld, geef mij Jezus. Dat is wat je dan je hart... Betekent dat je dan onverschillig bent? Nee, maar je moet erop verdacht zijn. Je moet begrijpen, ik ben nu een kind van God. En mijn buurman zal het hopelijk begrijpen, maar de duivel weet het sowieso. En je komt dan in een strijd terecht. En vroeger zeiden de oude mensen tegen kinderen of volwassenen, wie dan ook, die tot geloof kwamen, welkom in de strijd. Dat hoor je nu niet meer. Nu zeggen ze, prijs God, we gaan met 85.000 mensen en denken dat dat de norm is. Maar dat is alleen maar een paar dagen. Hè? En het is geweldig. En ik zeg er niks verkeerds van. Maar hoe gaat het verder met al deze jonge mensen? Hoe gaan ze als ze straks in de auto stappen en ze komen thuis en op hun werk? Begrijpen ze dan nog steeds dat die wereld waarin ze zich bevinden vijandig is? En zeker in het laatst. Maar dit is altijd al zo geweest. Toen we net even stil waren, de broeder vroeg dat, toen heb ik echt gebeden, o God, mogen wij vanmorgen de Heer Jezus zien? Want Hij heeft een plan uitgevoerd en voert dat nog steeds verder uit. En dat lazen we hier ook net in hoofdstuk 15, vers 18. En dat is heel belangrijk om dat te begrijpen. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Wat er gebeurt is in controle van God. De wereld gaat voorbij en haar begeer. En ook de wereldbeheersers. Dat is gewoon een gegeven. Maar Gods woord, zegt Christus, is eeuwig. En daarin zijn wij toegevoegd. Dus zegt Paulus, en ik kijk een beetje om me heen, ik kijk naar mezelf, ook al vervalt, u kent dat wel, onze uiterlijke mens, toch? Dat is wat de wereld gebeurt. Dat is om je heen, je gebouwen, wat je bouwt en wat je plant, alles dat gaat allemaal voorbij. Maar wij worden verjongd van dag tot dag. Dat is een totaal tegenovergestelde route, of richting, of gegeven, als wat er met deze wereld gebeurt. Deze wereld lijkt het langste te kunnen bestaan en eeuwigheid te hebben, maar dat is niet zo. Want alles wat zichtbaar is, zegt de Bijbel, verdwijnt. En het woord van God blijft in eeuwigheid. En u bent toegevoegd aan Christus. U loopt niet achter een man alleen. Nee, u bent een onderdeel van zijn lichaam. En dan, en dat ga ik nu niet doen, dan begrijp je de Hebreeënbrief. Dat je dus, en de Hebreeënbrief, nou laten we dan die ene tekst lezen. Dan zie je de toon van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 2. Waar de geadresseerden aangesproken worden met dezelfde titel als Paulus in zijn brieven ook allemaal doet. Dat is hoofdstuk 2 geloof ik. Nee, vers 3. Hoofdstuk 3, vers 1. Dit is de titel van de geadresseerde, hun positie. Mag ik zeggen, hun visitekaartje? Dat is hun identiteit. Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijn. Hoezo aards? Nee, hemels. Aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus. Dus toen je gedoopt werd, toen je deel werd aan Christus, ben je vervolgens geplaatst in een andere positie. Je werd aan een andere familie toegevoegd. En in die familie was er een hoge priester, Christus Jezus. En Christus Jezus doet nu een werk in u en in mij. En dat is wat God doet. En als je begrijpt dat God door zijn Zoon in de gemeente een werk doet, niet in de wereld, maar hij zal in de wereld ook wel wat doen, maar voornamelijk als hoge priester in u en mij, moeten wij dus ons dat bewust zijn en doen wat ons in de Hebreeënbrief opgedragen wordt, en dat is met hem in contact staan. Tot hem naderen. Gemeenschap hebben met Christus, de hoge priester. Want hij, en daar is de hele de Hebreeënbrief eigenlijk vol van, hij doet hetzelfde werk wat vroeger die hoge priester in het Oude Testament deed. Dat is een voorafspiegeling ervan. Dat is een plaatje ervan. Wat die oude hoge priester deed in het Oude Testament, doet Christus op een veel hoger niveau, nu ook, maar dan in de gemeente. En hij reinigt ze van de zonde en hij maakt ze bekwaam. Hij maakt u en mij bekwaam, geschikt om hem te dienen. Niet de wereld, maar hem. En die handpalmen, moest ik net aan denken toen de broeder dat zei, wij houden onze handpalmen ook op. Want dat deden de priesters ook. En God vult ons die handen. Hij vult onze handen, de wereld niet. Daar hebben wij geen boodschap meer aan, gek gezegd. Natuurlijk hebben we onze verantwoordelijkheid, maar onze focus en ook van de jonggelovigen moet liggen op Christus. En die woont daar. En die hoort niet meer bij deze wereldse zaken. Wij zijn in een andere positie geplaatst. En als je je daarop richt, ga je het allemaal heel anders zien. En in het Oude Testament, hier hebben we gezien dat hij wordt genoemd de hoge priester. Hè, de Heer Jezus, hoge priester. Maar in het Oude Testament worden veel profetieën over Christus en over die ontwikkeling van die wereldrijken in het Bijbelboek Daniël besproken. En daar wou ik stapsgewijs doorheen. En dan wou ik u bepalen bij de namen van de Heer Jezus. Of bij de omschrijvingen van wat hij gaat doen. En dat is heel interessant. Want als je je verdiept in wie Christus is, hij was mens, hij leed voor ons, hij stierf. Maar ook de Hebreeënbrief zegt dat hij na de reinigmaking onze zonden is gesteld tot zoon, als erfgenaam, en komt terug. Want dat zei Handelingen 15. Na deze dingen zal ik weerkeren, zegt Christus. Snapt u dat? Na welke dingen? Nou, die dingen die gebeurd waren en waar ze die vergadering om hadden. Het tot geloof komen van volkeren, van heidenen. Geen besneden dan alleen, maar van iedereen die het wil horen. Dat doet God nu. Het evangelie wordt toch verkondigd in de ganse wereld. En overal komen mensen tot geloof. Die worden allemaal toegevoegd aan de gemeente. Krijgen allemaal een hemels burgerschap. En als Christus straks terugkomt, leert de Bijbel, bouwt hij dat koninkrijk van David op, wat eeuwig zou zijn, staat in 2 Samuel 7. U kunt mij volgen. Dat koninkrijk werd ooit beloofd als een toekomstig eeuwig koninkrijk. Daar wachten wij op. Daarom zeggen de apostelen, of de discipelen nog, tegen de Heer Jezus, herstelt gij in deze dagen het koninkrijk? Dat zeggen ze net voordat hij naar de hemel toe gaat. De laatste dagen voor zijn hemelvaart zeggen ze, Heer, richt u nu dat koninkrijk op. U bent nu opgestaan uit de dood. Het kan nu toch gebeuren? Nee, zegt hij, gaan jullie het evangelie verkondigen. En daar zit nu eigenlijk de hele wereld op te wachten. Nou ja, daar zit de wereld niet op te wachten. Daar zitten wij op te wachten. Tot hij weer komt. Na deze zal ik weer. En dat is heel leuk, want er is een vertaling die zegt, de meesten zeggen, na deze zal ik terugkeren. Maar er is één vertaling, dat is de allernieuwste vertaling, je zou het niet geloven. Die zegt, ik zal weer terugkeren op mijn schreden. Komt weer dat woordje wat we net gezongen terecht. Zo zie je hoe ik dat leuk vind, hè? Schreden. Hij keert weer terug tot zijn schreden. Eigenlijk waar hij vandaan vertrokken was. Hij was op de Olijfberg en ging ten hemel. En ze zeiden, die twee mannen in witte kleren, zo hij heen ging, zo zal ik op terugkomen. En die woorden haalt hij hier aan. Na deze dingen zal ik weer terugkeren tot mijn schreden. Je zou ook kunnen zeggen, dan pak ik de draad weer op. Want hij doet nu een werk in u en in mij. In het verborgene. En straks komt hij weer en dan bouwt hij die vervallen hut van David. In Hosea, of ja, in Amos staat geloof ik. Hij zal de omtuining weer rechtzetten. Dus je moet je voorstellen dat het koninkrijk van David, dat is er, maar dat is vervallen. Dat staat ook in Handelingen. En als hij klaar is met u en mij, met de gemeente, dat zegt hij ook in Romeinen, als de volheid de heidenen is ingegaan, dan neemt hij de draad met Israël toch weer op. Dan richt hij zich weer op zijn schreden. En dan gaat hij vanuit dat volk een koninkrijk oprichten, dat noemen we dan het koninkrijk van David, en dat is eeuwig. En daar wou ik een paar dingen met u lezen uit Daniël. Om uw gedachten te focussen op uw heiland. Hoe hij beschreven wordt in het Oude Testament. En ik ga echt niet alles langs. Maar maak aantekeningen als u wilt en lees het dan gewoon zelf na. Want het is echt de moeite waard. In verschillende hoofdstukken van Daniël. En Daniël noemen ze ook wel de backbone van het profetisch woord. De ruggengraat correspondeert met Openbaring. En je vindt ook in Daniël dingen die je ook in andere Bijbelgedeeltes vindt natuurlijk. Maar het is eigenlijk hoe moet je het zeggen? Het zijn de gedeeltes die spreken over de geschiedenis van de wereld. Rijken. Maar ook hoe ze overwonnen worden. En hoe het dan verder loopt. En de eerste is natuurlijk Daniël 2. Ik ga het niet lezen, ik ga het alleen aanstippen. Dat is die droom van Nebukadnezar, die Daniël dan uitlegt. En dat kent u allemaal, dat is dat grote beeld. He? En dan is hij dat hoofd, dat gouden hoofd nog wel. En het degradeert eigenlijk in waarde, want de laatste is ijzer en leem. Maar de hoogste is goud, dat is Nebukadnezar. Hij is misschien wel de mooiste van al die rijken. En dan staat er, Toen werden het ijzer, het leem, ik lees het in vers 35, alleen maar die ene tekst, maar het gaat om Christus vanmorgen. Het leem, het brons, het zilver en het goud werden verbrijzeld, want er kwam een steen hè, vanaf de berg. En die rolde naar beneden. En dan staat er, ze werden als kaf op de zomerdorsvloer, de wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen, en hier wordt Christus als, laat ik zeggen, als eindemaker van het koninkrijk, als overwinnaar, wordt voorgesteld als een steen. Hij wordt op verschillende manieren voorgesteld, maar hier als een steen. En dan staat er, en die steen werd tot een grote berg en die vulde de hele aarde. Dus die steen is Christus, die richt dat koninkrijk van David op. Dat doet hij samen met u en mij, als zijn kinderen Gods, als zijn lichaam, als de gemeente. En dan vervult hij de hele aarde. Ziet u dat voor zich? Dus de koninkrijken die tegen hem opstaan, die met een grote mond door deze wereld ook tegen God spreken, worden beëindigd, worden overwonnen. En hier wordt het voorgesteld dat hij, Christus, en het koninkrijk van Christus, is als een steen die de hele aarde vervult. Moeilijk voor te stellen natuurlijk. Maar het is beeldspraak. En het betekent, er is geen plaats meer gevonden voor een ander koninkrijk, want die zijn tot stof geworden. En zo wordt Christus voorgesteld. En in het tijds, in de tijdsspanne leven wij dus in een periode dat hij nog niet zijn voeten zet op zijn schreden. Hij wacht nog. Daarom zeggen sommigen, hij komt niet meer, Petrus. En dan zegt Petrus, dat zijn spotters. Dat zijn spotters. En die spotters, die hebben niet in de gaten dat het genade is. God wacht, want die wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot. Dus wij wachten tot hij zijn voeten weer zet op zijn schreden. En weer dat plan, namelijk dat koninkrijk van David, weer gaat uitvoeren. En dat wordt hier beschreven als een steen die van de berg afkomt, naar de hemel zou je kunnen voorstellen. En dan verwoest hij dus dat hele tegen zijn koninkrijk, of tegen goddelijke denken. Hij verwoest dat en vervult dan de hele aarde met zijn glorie. Dat is een uitbeelding van wat hier in Daniël 2 gesproken wordt. Een beeld wat verwoest wordt door een grote steen die vervolgens de hele aarde vervult. In Daniël 7 wordt gezegd, in vers 37, ik Nebukadnezar, Daniël 4 vers 37, het is maar één tekst, maar het geeft even de toon aan waarin op een bepaalde, in een bepaald hoofdstuk Christus wordt aangemerkt. Daar wordt het zo gezegd, ik Nebukadnezar, prijs en roem nu de hemelkoning. Hij wordt in hoofdstuk 4 vers 37 de hemelkoning genoemd. Omdat al zijn daden waarheid zijn, zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weggaan. Gods oordeel over Belshazzar. U kent het? Die koning zei, dit is het rijk dat ik gebouwd heb. En hij werd vernederd. En God uiteindelijk nam hem weer aan in genade, want toen prees hij God. Toen had hij een getuigenis dat hij noemde daar niet zichzelf de hemelkoning, maar hij noemde toen God de hemelkoning. Hemelkoning wordt hij hier genoemd. Dus hij werd al een steen genoemd en hier wordt hij een hemelkoning genoemd. En nu in hoofdstuk 7 vers 13, een hele bijzondere, en ik hoop dat we het begrijpen. In hoofdstuk 7 vers 13, het gaat dus over hoe Christus gezien wordt en uitgebeeld wordt. Ik keek toe in de nachtvisioenen, in de nachtvisioenen in vers 13, ik heb een hele eenvoudige vertaling, want ik wou het in Jip en Janneke taal doen vanmorgen, sorry voor het woord, maar ik wou het eenvoudig houden, zodat iedereen het begrijpt. En zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed voor zijn aangezicht, en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Dus er was, is sprake van een mensenzoon, en er is sprake van een oude van dagen. Dat gebeurt buiten ons gezichtsveld. Maar waar het hier over gaat is, de almacht ligt niet op een aards niveau, maar de almacht ligt bij een hemels niveau, bij een hemelse koning. Een hemelkoning noemen we net, maar hij wordt hier genoemd de mensenzoon. Zo wordt hij ook in het Nieuwe Testament genoemd, de mensenzoon. Want hij was een zoon des mensen, hij was aan u en ik gelijk. Hij heeft in uw en mijn plaats geleden, heeft de zonde weggedragen en is ook de erfgenaam geworden. En hij kwam tot de oude van dagen, daar wordt dan God mee bedoeld. En zij zijn uiteindelijk de bepalenden van het wereldtoneel. En nog een keer, daar bent u en ik aan toegevoegd. Een onderdeel van deze wezens, van deze goddelijke persoon, daar bent u en ik aan toegevoegd. En daarom bent u op vijandig terrein, want de duivel weet het. En wij zijn kwetsbaar, hè? En dan hebben we er nog een in hoofdstuk 8. Dan wordt de tegenstander als zodanig beschreven door zijn sluwheid, hoofdstuk 8 vers 25, door de sluwheid van die tegenstander zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de vorst der vorsten, zo wordt Christus hier genoemd, vorst der vorsten, een overtreffende trap. Er is geen vorst zo hoog als de vorst der vorsten. Zal hij opstaan, maar zonder mensenhanden zal hij verbroken worden. Dat is de almacht van degene die wij dienen. Hij zal die goddeloze doden, en er staat hier, zonder mensenhanden. Hij heeft niemand nodig. En ik herinner me, of ik denk aan de tekst in Thessalonicenzen, waarin de antichrist, dat is de profeet van het laatste rijk, de antichrist tegen God woorden opzet, grote woorden. Hij wordt daar wel zeker 3-4 keer in de schrift genoemd als een grote mond, met nadruk. En dan staat er in Thessalonicenzen dat bij de komst van de Heer Jezus zal hij hem doden door de adem van zijn mond. Die dienen wij. Dat is uw Heer en Heiland. Dat is de vorst der vorsten, dat is de mensenzoon, dat is de hemelkoning, of die grote berg die de hele aarde vullen zal. Daar bent u aan toegevoegd. En als dan Satan weet wat hem te wachten staat, kunt u zich er ook voorstellen dat hij ons het moeilijk maakt. Maar dit is onze positie. Dit is onze toekomst. Wij delen in dit werk in de toekomst. Dit is heel bijzonder. En dan heb ik er nog één. Dat vind ik een hele bijzondere. Dat is hoofdstuk 9 vers 26. Die kent iedereen, denk ik. En dan ga ik in het Nieuwe Testament nog een paar opzoeken. En eerst naar Daniël 9 vers 26. Dat is een heel bekend gedeelte. Het gaat over de 70ste jaarweek. Of de 70 jaarweken van Daniël. En dan wordt er gezegd dat in die 62ste week, dat is in de tijd van de Heer Jezus, staat er, zal de Messias uitgeroeid worden. En Messias is gezalfde. En dat op hier wordt hij dus beschreven, dat hij een gezalfde is, een Messias. Er is geen schuld tegen hem. En toch wordt hij gedood. Erg, hè? Maar het is niet het laatste woord. Maar het zal niet voor hemzelf zijn en een vorst, of en een volk en een vorst dat komen zal, zal de stad en de heiland om de grond richten. Het einde daarvan, daar zitten wij nu in, zal zijn overwinnende vloed. Tot het einde toe zal de oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Sinds het sterven van de Heer Jezus is voor dat messiaanse, voor dat koninkrijk van Israël, is het niks als ellende. In het Oude Testament staat dat God ze daarna zal verstrooien als zand. Ze zijn overal. En daarom is het ook zo belangrijk dat je begrijpt als hij dat koninkrijk weer opricht, dat al die volkeren, al die stammen weer teruggekeerd worden, zullen worden naar dat land. Dat is opgenomen in Gods plan. Dus hier staat dat de Messias uitgeroeid zal worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn, nee, het is voor de zijnen. Het is voor degene die geloven, eigenlijk voor de hele wereld. En in ieder die gelooft wordt toegevoegd aan hem. Hij is het zondoffer. Hij is het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. En hij werd gedood, de Messias. En de duivel dacht dat hij daarmee het einde had beklijfd. Maar, zegt de Bijbel, als Satan had geweten dat hij op zou staan uit de dood, wat hier gebeurde, zou hij hem nooit overgeleverd hebben. Hij schoot eigenlijk in zijn eigen voet, de duivel. Hij maakte eigenlijk zichzelf tot een verliezer. Want Christus stond op uit de dood. En dat is, en daarom heb ik het toch even aangehaald, dat is het grote thema van het Nieuwe Testament. De Heer is opgestaan. Hij is de mensenzoon, hij heeft de zonde teniet gedaan, hij heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht, hij roept een volk uit de heidenen en joden, maar ook heidenen, tot zich en deelt hen in zijn toekomstig werk als steen, als hemelkoning, als mensenzoon, als vorst der vorsten. En u moet nog geduldig zijn, ik moet nog geduldig zijn, want het komt. En wij richten ons dus niet op de omstandigheden, want die zijn ontmoedigend, maar we richten ons op het woord van God, wat ons doet. Bepalen wij onze toekomstige positie. Het komt goed. Het komt heel goed. En dan de laatste is nog een paar uit Openbaring, maar die noem ik gewoon, want daar wordt de Heer Jezus, in Openbaring wordt de Heer Jezus anders genoemd. Dan wordt hij niet genoemd de mens, ja, hij wordt ook wel zo genoemd, maar dan krijg je nog een andere titel erbij. En dat is verschillende keren in Openbaring 13. En in Openbaring 17, schrijf het maar op, dan wordt hij genoemd het Lam. Het Lam. Johannes begon al te zeggen, hij is het Lam dat de zonde de wereld wegneemt. In Openbaring 4 en 5 wordt ook gesproken over een Lam, dat geslacht is, staande, opgestaan uit de dood. En hij is het Lam. Je zou zeggen, toch een kwetsbaar wezen. En toch is hij de overwinnaar. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Hij deed tegen de scheerder zijn mond niet open. Hij was kwetsbaar. Maar hij ging in gehoorzaamheid. Hij zag op zijn overwinning. Die lag niet in hem, maar die lag in God. Die heeft hem uit de dood gered. En die heeft hem overgeplaatst. En zie, daar zijn wij deelachtig aan. Al die processen. Want u hebt net als hij ook deel aan eeuwig leven. U bent ook onvergankelijk. U bent ook geplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En hij zorgt voor u. Hij is uw heiland, hij is uw redder, hij is uw zaligmaker, hij is uw hoge priester. Maar hij is ook de voleinder van uw geloof. En daarom zien we op hem. En wat we vanmorgen doen is eigenlijk niet fantaseren, maar dat is kijken hoe wordt degene die wij dienen, die wij volgen, voorgesteld. En hoe wordt hij gepresenteerd? En hoe wordt het plan van God via hem tot een goed einde gebracht? Dat lezen we in Jesaja 53. Hij is degene die het plan Gods volmaken, volbrengen zal. Ziet u dat? Hij is degene die zorg draagt voor de plannen Gods. En u en ik, wij zijn aan hem toegevoegd. Daar ligt onze focus. En ondertussen, daar hebben we het vaak over gehad, is uw leven, doordat u uw handen hebt geopend zo, en gevuld met zijn werk, zegt de Bijbel over die kinderen Gods, die nieuwtestamentische gelovigen, dat in hen door God een werk gedaan wordt. Filippenzen 2. Hij doet in u een goed werk. En dat werk zal hij volbrengen tot die dag. Dus hij is in u en mij een werk begonnen. Ik weet niet wat hij nu doet, ik weet niet wat hij in mij doet, maar hij doet een werk. Ondertussen is hij garant als hoge priester dat het werk onderhouden wordt, dat onze gewetens gereinigd worden, hè, dat we bekwaam gemaakt worden, dat wij zijn op weg onder heerschappij van onze grote hoge priester, wij zijn priesters. Wij dragen het woord, wij drelen ook uit, wij bewaren het woord. En dat werk wat hij doet in ons, wordt tijdens het moment dat we hem zien geopenbaard. Daarom heet het ook openbaring. En dan is het ook het werk wat hij in ons gedaan heeft, dat is ook gelijk onze kroon. Dat is onze bekleding. Dat is ons kleed. En dat is zijn werk. En dat doet hij nu. En daarom is het leven van een gelovige een leven vol met perspectieven. Want het gaat niet teloor, zoals alles in deze wereld teloor gaat, maar het heeft eeuwigheidswaarde. Het is ook dynamisch, het is groeiend. Het is uiteindelijk tot eer van God. Want uiteindelijk zeggen we, Heer, hier ben ik en dit is het werk wat u door mij deed. Wat fijn dat ik niet mee hoefde te gaan met de wereld van iets wat lijkt tot iets wat helemaal niks is. Maar dat u een werk in mij doet wat eeuwig is en waarmee ik u kan dienen. En waarmee mijn leven op aarde zin had. En of ik nou wat dan ook markeer, het maakt niet uit. Hij doet in u dat werk. En dat werk wat hij in u en mij doet, is zijn werk. Dat is geweldig, hè? Dus hij doet in u en mij een werk, want wij zijn zijn priesters. We hebben, en vanmorgen vond ik het toch mooi dat de broeder het las, hebben we onze handen opgehouden zo. Hij vulde onze handen, lees het maar na in Leviticus, dan gebeurt dat. Dan houden die priesters hun handen op. En dan vult Aaron hun handen met verantwoordelijkheid. Dat is natuurlijk allemaal symboliek. Maar dan draagt u die verantwoordelijkheid door het leven. Dat woord houdt u vast. En hij doet het werk in u. U bent getrouw. U nadert dagelijks tot hem, de hoge priester. U hebt contact met hem. En hij leidt u door dit leven heen. En uiteindelijk komt hij straks terug. En dan zult u met hem verschijnen in heerlijkheid. En dat is in de toekomst wat hij toont. De gemeente is toch die heerlijkheid, dat is toch het werk wat hij al die jaren gedaan heeft. Dat toont hij dan. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Dus het werk wat Christus deed in de harten van degenen die hem lief hebben, dat is het werk van hem, is uiteindelijk ook weer zijn heerlijkheid. Dat is zijn eer. Dat is wat hij gebouwd heeft als hoge priester na zijn opstanding. En in de toekomst zal die heerlijkheid toonbaar zijn. En daar bent u en ik een deel van. En het enige wat we doen is geloven, vertrouwen en niet zien op de golven, maar zien op het woord van God. Want hij maakt een plan wat hij volvoert. En nu ben ik weer terug in Handelingen om de draad daar weer op te pakken en dan ook af te ronden. En het bijzondere is natuurlijk, en die tekst die lees ik dan nog maar een keer in Handelingen 15 vers 18. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. God heeft een plan, dat noemen we zo. Je kunt er ook een werk noemen. Een programma. En dat voleindigt hij. Daar staat de Heer Jezus garant voor. En we zien uit de geschiedenis dat er al heel veel is vervuld. En daaruit weten we dat wat hij beloofd heeft voor de toekomst ook zal gebeuren. Dus maak u geen zorgen. Het kan nog wel even duren. En misschien gebeurt het, weet ik ook niet wanneer het gebeurt. Iemand vroeg gisteren aan mij of eergisteren, denk je dat de Heer Jezus gauw weer komt? Ik zei, dat weet ik niet. Sommigen schijnen dat te weten. Ik weet het niet, maar je weet toch niet tot hoe diep alles doorgaat, deze ellende. We weten toch niet. Ik moet wel eens denken, een van onze kleinkinderen werd ziek, heel erg ziek. En de dokter zei, we weten niet waar het dieptepunt is. Maar als hij het overwint, dan komt er een kanteling in zijn lot. Begrijpt u wat ik bedoel? Het gaat natuurlijk al slechter. Kijk maar naar Israël. Maar je weet nooit waar dat dieptepunt is. Dus kun je toch niet zeggen wanneer de Heer weer komt. Maar wij zijn toch wel trouw, wij wachten toch? Wij verwachten hem toch? En we zingen toch van zijn komst? En we zien toch uit naar hem? Niet alleen voor ons, maar ook voor onze broeders en zusters. Want hij komt in glorie. En dat is ook het voleindigen van het werk wat hij in ons doet. Dan wordt dat werk ook gepresenteerd aan hem. En daarom is het zo belangrijk om het woord te kennen, om ook daar onze vreugde uit te halen. En dat is het laatste punt wat ik met u wilde delen. Echt, ik ben best wel bezorgd over die jongens. En ik vind het mooi wat er gebeurt. Hè? Dat kun je je voorstellen. Een drugsverslaafde, er zijn er velen bij ons. Komt radicaal tot geloof, laat zich dopen, neemt zijn vrienden mee, worden ook gedoopt. Dat gebeurt. Maar dan? Dan moet je toch weten wat je positie is. Dan moet je toch onderricht worden. Omdat deze mensen zijn kwetsbaar. En ze moeten weten waar hun weg naartoe lijkt. Dat is de voleindiging van hun geloof. Dat is het werk van Christus. En dan moeten ze ook begrijpen dat ze kwetsbaar zijn, dat ze misschien alles gaan verliezen. Dat kan, hè? Je kunt als gelovig alles verliezen. Dat gebeurt in deze wereld. Er zijn die zeggen, het wordt alleen maar beter. Met jou, economisch. Nou, dat vind ik wel heel erg gevaarlijk om dat iemand te zeggen. Maar het woord van God leert ons dat we toegevoegd zijn aan Christus. Dat werk wat van eeuwigheid bekend is, dat volbracht wordt. Dat hij vervolgens ons aan zijn lichaam heeft toegevoegd. Dat hij dat werk in ons tot een goed einde volbrengt. En dat wij in eeuwigheid bij hem zullen zijn. En niet alleen wij, maar al die gelovenden, alle eeuwen. Hoeveel zouden dat er zijn? Miljoenen en miljoenen. Die eren hem dag en nacht. Voor tijd en eeuwigheid. En dat zijn ook de mensen waar hij straks het koninkrijk mee gaat oprichten. Dat is toch. Daar kun je geen vast idee van hebben hoe dat is. Maar ik verzeker u, God zegt, Paulus zegt, wat in geen mensenhart is opgeklommen, toch? Heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. En ik heb er een hoge voorstelling van. En ik denk aan de koning van Scheba, die bij Salomo komt, die zegt, jongen, de helft was mij niet aangezegd. Nou, dat geeft mij een beetje een beeld, en ik hoop u ook, hoe het moet zijn. En wie wil daar niet bij zijn? Ja, daar moet je misschien alles voor verliezen. En ik bereid u voor. We weten niet hoe diep het wordt. We weten niet hoe ver we moeten gaan. We weten ook niet waar het einde is van dit lijden. Maar ik weet wel dat het goed komt. In hem. Hij staat garant. De mensenzoon. De hemelkoning. De steen. Noem het maar op. Allemaal definities, allemaal woorden die ons bepalen bij wie het laatste woord heeft. En daar bent u aan toegevoegd. En die persoon, die God, zorgt voor u. Voor tijd en eeuwigheid. Zullen we hem daarvoor danken. Lieve Heer Jezus, u hebt een werk verricht. Wat beschreven wordt in uw woord. En u doet nog steeds een werk wat ook beschreven wordt in uw woord. En u gaat een werk doen in de eeuwigheid. Dat wordt ook beschreven in uw woord. En zo kunnen wij in uw woord uw heerlijkheid zien. Uw almacht. En Heer Jezus, u zit op de troon. Aan de rechterhand van de Vader. En u doet nu een werk in onze levens. U zorgt dat wij u kunnen dienen. U zorgt dat onze gewetens gereinigd worden. U zorgt dat onze zonden verzoend zijn. En u maakt ons bekwaam, zegt uw woord. En wilt u door uw geest dat woord in onze harten doen beklijven, doen bevestigen en dat het ook toevoegt, Heer, aan ons geestelijk leven, dat we opgebouwd worden om te zien op de hemelkoning, op de vorst der vorsten, op de komende, op de zoon des mensen, op de gezalfde, ja, ook op de steen. Heer, alles wat spreekt van u, Heer, die onvergankelijk leven aan het licht bracht, die een nieuwe schepping bouwt, die begint bij ons en die ons, ja, ook lief hebt en die ons ook koestert. En u noemt ons ook uw schat, uw shekula, uw geliefde. Heer, wij zijn door u geliefd. Niet op grond van onze werken, maar op grond van uw werk. Wij hoeven geloven, we mogen ons aan u toevertrouwen. We mogen met u gedoopt worden en opstaan in onvergankelijkheid des levens. En we mogen wandelen in geloof. In vertrouwen. Heer, wilt u in ieder van ons, ook als het vanmorgen misschien toch nog te moeilijk was, Heer, wilt u zich aan ons openbaren, Heer, dat uw woord aan ons ook, ja, bevestigd wordt en dat u ons zo wilt doen opwassen tot volwassen mensen die niet meer heen en weer geslingerd worden, Heer, maar die standvastig zijn en die ook begrijpen wat hun positie is, ook al verliezen we alles, in u zijn we rijk. En in u zijn we zeker. En in u hebben we vastigheid. En in u hebben we leven en overvloed. En daarom, Heer, ligt onze focus niet op de dingen van deze wereld, maar op Jezus Christus, de voleinde van ons geloof. Amen.